Jackson wordt, zouden we het ook kunnen verzaken? En dat is eng. Wat verzaak je eenheid en liefde snel, zeg. Poeh. Hoe gemakkelijk is het om in een huwelijk je man of je vrouw te vergeten? En niet de aandacht te geven die het werkelijk toekomt. Door de drukte van het leven, door van alles. Het is niet eens kwaadschiks. Maar wat triest als een huwelijk saai wordt. Als je op elkaar uitgekeken bent. Dat ligt alleen maar aan jezelf. Even het idee, God raakt nooit uitgekeken op de Zoon. En de Zoon raakt nooit uitgekeken op de Heilige Geest. Dat blijft dus eeuwig doorgaan. En daar mogen wij deelgenoot van worden. Dus niet verzaken. Erin stappen. Wakker worden weer. Dat is een zaak die Paulus dadelijk ook aanhaalt. Pas op jongens, niet verzaken. En hier begint het verzaken. Hier zitten de dingen. En het derde is die boom. Die boom is volmaakt. Geloof het nou maar, God is één en God is een eenheid. En de Heilige Geest kan dat ook zijn. Dat is een volmaakt patroon. Als je erin stapt, doe je iets goeds. Oké, dan gaat hij verder. Hier gaat hij in op het verzaken. Bij het verzaken zegt hij, laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid. Of van hebzucht. Deze dingen horen niet bij heiligen. Dat schrijft hij dus aan een kerk, hè? Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvoerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Ontucht, dat zal hier misschien niet plaatsvinden. Dat kan altijd. Weet je wel, zonde is ons niet onbekend. Wat is het goed om daar wel je levensstijl op af te stemmen. Dingen uit je leven te bannen die een belemmering zijn, zodat je kan groeien en veranderen in de liefde. En zie dat ook als een vijand. Dan kan je er nog wel mee vechten en mee worstelen. Maar op zijn minst hebben we de vijand al gedefinieerd. Want dat is niet de weg die je gaan wil. Dubbelzinnige, oppervlakkige en platvoerse taal is ook ongepast. Dat betekent niet dat we allemaal statenvertaling moeten gaan zitten kletsen. Ik hou best van geintjes en een cynische opmerking kan ik ook wel waarderen. Maar het kan wel eens verkeerd vallen. En plat praten heeft helemaal geen zin. Spreek liever woorden van dank. Maar dank uitspreken naar elkaar is in onze maatschappij niet meer gebruikelijk. Elkaar afzeiken is veel makkelijker. En dat doen we ook maar al te graag aan mee. Maar je moet eens opletten. Probeer eens tegen je collega's gewoon vriendelijke woorden te zeggen. En ik meen het. Neem dat nou eens voor. Deze week zeg ik tegen een aantal mensen alleen maar vriendelijke woorden. En ik garandeer je binnen een week gaan mensen vriendelijk tegen jou doen. Binnen een week. Mensen hongeren naar dit soort woorden. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat afgoderij is. Dat is allemaal afgoderij. En die kan geen deel hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Dat laatste wil ik wel even uitleggen. Al die andere dingen zijn dus uitingsvormen van de aanbidding die bij afgoderij hoort. Zoals lofzang en aanbiddingwoorden en dankzegging bij christelijke aanbidding hoort. Ook als je elkaar erin bespreekt. Dus als ik tegen jullie zeg hartelijk bedankt en ik ben vriendelijk naar jullie en ik geef jullie dankbetuigingen, is dat een vorm van aanbidding. Net zo goed als de platvoerse taal een vorm van aanbidding van afgoderij is. Waar de grenzen liggen, maakt dat nou niet al te zwaar. Zolang je in vrede en eenheid met elkaar opleeft of leeft, kan je natuurlijk een heleboel dingen zeggen. En kan je ook geintjes maken en zelfs risico's nemen. Maar wat er staat is, als je aan die andere kant van die weg zit, dus de verkeerde kant op gaat, dat je geen deel kan hebben van het koninkrijk van God. Het koninkrijk van Christus. Het koninkrijk van Christus is niet hetzelfde als gered zijn en in de hemel komen. Met dit soort teksten werd ik vroeger doodgegooid en was ik bang dat ik in de hel kwam, omdat ik wel platvoers taal had of misschien wel ontucht deed of wat dan ook. En pakt het niet al te zwaar op hoor, ik ben geen... nee, niet op doorgaan. Hè? Maar we hebben allemaal onze zonden. Het koninkrijk van God is deelgenoot worden van het uitvoeren van de wil van God op aarde. Dat is het koninkrijk van God. Een onderdeel daarvan is, als je wandelt in het koninkrijk van God, heb je eeuwig leven. En jij en ik kunnen gered zijn door het bloed van het lam, maar nog steeds het eeuwig leven niet verzilveren op dit moment. En door, zeker door theologische jukken kunnen mensen soms vastgezet worden van je bent wel gered, maar wacht maar tot de Heer terugkomt of totdat je doodgaat en dan ga je eindelijk de hemel in. Maar God wil nu reeds dat eeuwige leven aan je geven en je investeren tot welzijn van de mensheid. En dat is het Koninkrijk van God, de wil van God uitvoeren hier op aarde. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Hebba, gaat de Heer weer praten over zijn toorn. Ik dacht dat God liefde was. Als je in de Bijbel, zeker in het Nieuwe Testament, leest over Gods toorn, moet je dat altijd zien in het licht dat God liefde is en dat God niet kan leven met zonde. Zonde is onze vijand. Daar zit een macht achter, Satan. Het is niet zo dat God zondaars afwijst. Hij houdt van alle mensen en hij wil die zonde oplossen. Of dat nou de lichtste vorm van depressie is of dat het de zwaarste vormen van ontucht zullen zijn, dat maakt niet uit. Gods verlangen is dat zijn liefde zonde wegbrandt. Ware liefde wekt ook de angst uit. Dus het gaat er niet om dat God dreigt met zijn toorn. Wat Paulus bedoelt te zeggen is dit: er komt een dag dat die twee niet meer hand in hand kunnen gaan, of laat ik het zo zeggen, dat er een oordeel komt. En God zal zonde beoordelen op zijn zonde. En dat hij daar boos over wordt, is helemaal terecht. Is helemaal terecht. Nou, even wat verder gaan. We hebben een kleinkind, die al 5 jaar is, dus die praat al lekker. En dat aapje leeft, hè? Aan alle kanten. En dat is soms ook een ongeleid projectiel natuurlijk. Hè? Dat doet zijn dingetjes die hij doen wil. Als zo'n knulletje onrecht wordt aangedaan op school of zo, hij krijgt bijvoorbeeld onterecht straf of iemand die bejegent hem verkeerd, wat word ik dan als ouders, als grootouders, vooral grootouders? Hè? Dan word je boos. Want er wordt wat aan je kinderen aangedaan. Dat is ook de boosheid die God heeft wanneer zonde onze leven effect heeft op onze levens. Het is niet zozeer zijn boosheid naar jou gericht, maar de boosheid naar de zonde en degene die achter de zonde zit, en dat is de duivel. En die zal die zeker pakken. Sta je dus aan de kant van die andere, dan loop je het risico dat je ook getroffen wordt door zijn toorn. Gedraag je dus niet zoals zij, mensen die aan de andere kant staan. Want u was eens in duisternis, maar nu bent u in het licht door het bestaan in de Heer, door uw bestaan in de Heer. En dan gaat hij weer terug. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. En dan het laatste zegt hij: onderzoek wat de wil van God is. Nou, let op. In het leven zijn er eigenlijk alleen maar 2 keuzes, steeds zwart-wit. Je kiest of voor God of je kiest tegen God. Soms weten wij het niet. En die voorzichtigheid moet je niet vertalen in van, oh, nou maak ik de verkeerde keuze. Ga er maar vanuit dat als je stil voor de Heer leeft, dat je meestal wel de goede keuze zal maken. De Heilige Geest opent heus deuren. Maar je moet je wel bewust zijn dat je soms ook de verkeerde keuze kan maken. Die verkeerde keuze begint niet van Henk, morgen moet je maar eens overspel gaan plegen. Die kans is zeer gering. Die verkeerde keuze begint met, morgen moet je die ene collega toch eens aardig bejegenen, in plaats van altijd afstand van hem houden. Want dat is niet de weg van de liefde en van de eenheid. Ja, maar het is een vervelend iemand. Of hij stinkt uit zijn adem, of weet ik veel wat voor klachten je hebt. Als de Heilige Geest je dringt in liefde en eenheid op te trekken, kan je zingen, ik ben dezelfde nu. Of je kan zeggen, Heer, verander mij. Leer me uw voorbeeld te volgen. Want Jezus kwam naar deze aarde niet omdat wij het zo goed deden. Jezus kwam naar deze aarde ondanks. Hij nam die stap. En hij vraagt nu, en nou neem jij die stap ook naar anderen. Naar de Klaassen en de, hoe noemen ze, Truusjes om je heen of zo. Die het jouw leven wel eens moeilijk maken. En verzaken betekent niet ongehoorzaam zijn, maar gewoon iets laten liggen terwijl je wel weet van eigenlijk. Begin eens met een vriendelijk woord. Begin eens met de eerste daden van liefde. En wie weet komt de eenheid uit. Dus onderzoek wat de wil van God is. Zoek eerst het koninkrijk van God en al die andere dingen worden je gegeven. Ga het leven in en zeg: ik wil een man zijn, ik wil een vrouw zijn die gebruikt wordt door God in zijn eenheid en in zijn liefde. En Heer, als ik morgen werk, hier ben ik. Ik ben een kanaal voor u. Gebruik mij op de plek waar ik sta en laat mijn leven naar uw wil. En Heer, wilt u me laten zien wat dan uw wil is? En dan spreekt hij. Ik wil dat je wat vriendelijker doet tegen die of die. En dan doe je dat. En dan ga je kijken hoe het koninkrijk van God zich ontvouwt. Eens even kijken, hoe ver ben ik? 10 noemen we dan ook, wat we vorige week zeiden, synchroniseer continu met de Heer. Dan gaat hij verder. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Ik vind het zo'n mooi woord. Ontdek in je leven waar de vijand zit. En dan komen we dadelijk in het volgende hoofdstuk tegen. Daar moet je hem pakken. Wat gebeurt hier? Wat is er nou verkeerd aan dat als je bijvoorbeeld zegt van: ik heb zoveel moeite met die Klaas op mijn werk en die zit me altijd dwars en tjonge, jonge. Ik ben altijd blij als er een vergadering is en hij is er niet, weet je wel? Je wordt bijna blij als hij ziek is. Heb je nooit zo... Ja, bijna, zei ik, hè? Weet je wel? Gelukkig, hij is er niet, weet je wel? Dan kan ik tenminste eens normaal praten. Hij snoeit me altijd de mond. Zoek dan de wil van de Heer en zeg: Heer, wat wilt u dat doen? Hoe moet ik hierop reageren? Dat kan best leiden tot een confrontatie. Mag ik eens een keer met je praten? Het kan ook zijn dat de Heer zegt van: wees eens een keer vriendelijk. Maar ontmasker wat erachter zit. Vraag eens aan de Heer: Heer, ik wil geen hekel aan Klaas hebben, maar laat u me zien welke macht erachter zit. Wat bezielt de man? Prachtig woord toch, wat bezielt iemand? Wat is de energie? Waar komt dat vandaan? Want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. Dat is ook iets wat God altijd doet. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en de Christus zal over u stralen. Ik vind dat prachtige teksten. Wat Paulus eigenlijk nou zegt is dit: lieve mensen, je hebt zo'n prachtig voorbeeld aan God. God die eenheid is en die liefde is. Dat is de weg die je gaan moet. Maar let nou op, de wereld zal je dat niet in dank afnemen, want daar word je juist gedwongen al die andere dingen te doen. En dat eindigt in zedeloosheid, ontucht en noem maar op. Al de dingen die hij gezegd heeft. En dan zegt hij: heb het nou eens een keer door. Achter al die zonden zitten machten en die mag je ontmaskeren. Daar komen we volgende week op terug. De kracht van gebed. En daar zit jouw kracht. Dat je in eenheid met God wandelt en dat je de dingen aan het licht brengt. En dat betekent niet de zonden van iemand openbaren, maar gewoon de krachten die er zijn achter mensen. En als je die ontmaskert en breekt, komt zo'n persoon ook los. Wel of niet met belijdenis van zijn zonden. Dat is niet het relevantie waar het om gaat. Het gaat erom welke machten erachter zitten en dat die ontbloot worden. Dat die ontmaskerd worden. En dan zegt hij aan het eind, daarom staat er: hé, beste Christen, word nou eens een keer wakker en ga leven in die kant. Doe die stap nu. Want daarin sta je in Gods koninkrijk en word je actief en word je deelgenoot. Lig niet te slapen, want slapen betekent dat je dezelfde blijft. En dat je eigenlijk verzaakt. Let eens goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Verstandige mensen zijn mensen die de wil van God zoeken en proberen te begrijpen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Weer dat zoek eerst het koninkrijk. Dan in vers 18, dat is een heel bekende. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de geest u vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met uw hart voor de Heer. En dank God die uw Vader is. Altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Het is heel opmerkelijk dat alcohol en de geest hier in één zin staan. En daar kan je vreselijk mooie teksten over maken. Vreselijk mooie preken over maken. Als de eerste christen voor het eerst vervuld worden met de Heilige Geest, wordt er ook gedacht dat ze dronken zijn. Dus blijkbaar zit er een soort similariteit in, een gelijkenis in. Ik denk van niet. Ik denk niet dat als je vol bent van de geest dat je mensen onwaardig gedraagt. Dat vind ik van dronkenschap wel. Maar er zit wel een soort gelijkenis in. Ten eerste het lallen wat we kunnen doen, wat in tongen te spreken is, dat kan dan voor iemand die dat niet kent wel heel vreemd overkomen. Dronken mensen plegen de waarheid te spreken. En laat ik wat zeggen, als je het leven van een bar kent, aan de barkruk, wat een eenheid en wat een liefde kunnen we daar toch ervaren, zeg. Maar wat is dat flinterdun? Want als die geest weggaat, of zelfs de overhand krijgt, kan dat net zo makkelijk omslaan in moord en doodslag. Dat is bekend. Waarom zegt Paulus die twee nou bij elkaar? Heel simpel. Alcohol is volgens mij een geneugte waar je ontzettend van kan genieten. Zij het met mate. Maar je moet één ding goed onthouden. Als je alcohol drinkt, moet je weten hoeveel je drinkt. En ook weten dat wanneer je dat drinkt, er een moment komt dat je niet meer op het juiste spoor zit om diepgeestelijke gesprekken aan te gaan of een probleem op te lossen of wat dan ook. Stel dat Joke en ik een keer ruzie hebben, dan moeten we dat niet oplossen met 6 glazen wijn. Dat gaat niet goed. Dan moet je de geest zoeken. Daar zit een contrast in. En als je een oudste vergadering hebt, dan drinken we een glaasje wijn aan het eind en niet aan het begin. Dat is bewust zo. Terwijl als we ermee zouden beginnen, het een stuk lolliger en een stuk makkelijker lijkt. Maar er geen goede geestelijke besluiten komen. Dus Paulus zet die twee met opzet tegenover elkaar. Ik heb in mijn leven wel ontdekt van dat wel een gouden regel is. Dat je als je alcohol nuttigt, dat je goed weet wanneer en waar en wat voor gesprekken er daarna volgen. Daarom hou ik wel van een slaapmutsje. Weet je wel, iets lekkers drinken en dan naar bed gaan. Ogen dicht, wegwezen. Maar geen pastoraal gesprek beginnen en zeker geen bijbelstudie gaan doen. Weet je wel? Als je flink wat alcohol hebt, dan lees je een hoop in de Bijbel, jongen, dat wil je niet weten. De mooiste openbaring krijg je dan, maar een dag later weet je ze niet meer. Dan gaat hij verder, dan gaat hij naar de praktische uitwerking. En dan wil ik even eerst een principe neerzetten. Liefde dwingt respect af. En dat is zo simpel als maar zijn kan. Omdat God mij lief heeft, heeft hij ook mijn respect. Omdat Joke mij lief heeft, heeft ze ook mijn respect en vice versa. Omdat ik jullie lief heb, hebben jullie ook mijn respect. En ik hoop dat dat vice versa is. Liefde dwingt respect af. Prestatie misschien ook, wijsheid misschien ook. Maar er is niks zo krachtigs als de kracht dat iemand van je houdt. En dat zet je altijd op een plek van, oeps, als ik nu ruzie maak, of als ik nu uit de orde schiet, dan raak ik deze relatie kwijt. En zelden wil iemand een relatie kwijt die lief heeft. Als dat wel zo is, is er of een gigaconflict, of moet je heel dankbaar zijn. En meent? Of heel dankbaar is een beetje verkeerd, moet je het ook maar accepteren. Paulus die gaat zeggen van, let op, de kracht van de liefde gaat veel verder dan je denkt. En die kracht kan je omzetten. Ik noem dat liefde, dat dwingt respect af. Wanneer iemand ontdekt dat de ander die hem lief heeft of haar lief heeft, dan dwingt dat respect af en uit respect komt gezag. Bijbels gezag heeft dus ook heel weinig te maken met positie of wat dan ook. Daar ga ik zo meteen wel wat verder op in. Maar het is wel iets wat ik neer wil zetten. Het meeste gezag in mijn leven hebben altijd mensen gehad die mij oprecht lief hadden. En dat is bij jullie ook zo. Koppel maar eens, voor wie heb ik het meeste respect en wiens gezag telt het zwaarste? En dan niet als een wet, maar gewoon van als die persoon wat zegt, dan luister ik al, zonder dat ik het in de raad heb. Dan zijn dat altijd de mensen die het meeste van je hielden of het beste hun liefde hebben uitgedrukt. En vaak begint dat bij vader en moeder. Dus dan gaat Paulus dat uitleggen. Dan zegt hij, dat heeft dus alles te maken met die eenheid en met harmonie. En dan begint hij met de volgende tekst. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Ook zo'n tekst die heel vaak in dit stuk wordt overgeslagen. De tekst die hierna komt, die wordt wel wat vaker geciteerd. Maar let op, Het Bijbelse gezag begint bij het aanvaarden van elkaars gezag en elkaars respect. En niet in een orde. Dus plat gezegd, God zet mij op dezelfde plek als jullie en ik heb geen meer gezag omdat ik de voorganger ben. Dat zal ik misschien in bepaalde vergaderingssituaties wel eens wat hebben, maar is niet zo gek belangrijk. Zou ik daar misbruik van maken van de positie, dan kom ik dat ook vanzelf wel weer tegen. Dat geldt voor een vader, dat geldt voor een man, dat geldt voor een vrouw, dat geldt voor een voorganger, dat geldt voor een baas. Ooit gewerkt voor een baas die zijn gezag gebruikt om jou dingen te laten doen? En dan doe je het met plezier, hè? George zit hard nee te knikken. Sterker nog, in de regel zijn dat de minder effectieve leidinggevenden. Ik had laatst bij de Evangelische Omroep wat regels die we weer vanwege de nieuwe CEO moeten doorvoeren. En er komt logisch een bedrijf van 300-400 man, dan kom je met regels aanzetten. Je moet dit doen en als dat gebeurt moet je dat doen. En ze vroegen aan mij, doe jij dat ook? Ik zeg, nou met 3 dagen in de week lukt me dat niet en ik heb het ook niet nodig ook. Ik werk aan mijn team en ik hoop dat dat vanzelf uit het team komt. En wanneer dat niet vanzelf komt, heb ik dus al een probleem. En dan gaan regels tellen. Maar het regeltje brengt de eenheid niet. Forget it. Net zo goed als dat regels in de gemeente de eenheid niet brengen. Dat is wat God ons geeft en wat je gewoon omarmt. Het aanvaarden van elkaars gezag is een hoog christelijk principe. Wat verder gaat dan het denken van in positionele gezagsvoering. De positionele gezagsvoering kent de Bijbel niet zo erg goed. Als je naar Jezus kijkt, die de voeten was van de ander en sterft voor ons, kom je met positioneel gezag niet ver. Totdat hij verhoogd wordt door God de Vader zelf, om reden dat hij zich gegeven heeft voor de ander. Dus let op, als jij je geeft aan een ander in liefde en eenheid, dwingt dat dus respect of gezag uit. Respect is dat iemand je waardeert voor wie je bent, en gezag betekent dat je soms mag inspreken in iemands leven als hij daarom vraagt. In Prediker staat er een prachtig verhaal. Prediker 9, vers 13. En ik hoop dat dat een van de pareltjes wordt die je ook onthoudt. En daar staat het volgende. Ik heb onder de zon iets gezien wat voor wijsheid doorging. Prediker is een cynicus, hè? Dus ook de Bijbel kan wat cynische humor. Het was verbijsterend. Er was een kleine stad met weinig inwoners. Een machtig koning trok tegen het stadje op, omsingelde het en bouwde grote belegeringswerken. Er woonde daar een man van lage afkomst die wijs was en met zijn wijsheid de stad had kunnen redden. Maar niemand schonk aandacht aan die onbeduidende persoon. Hoe? Een stad? Een onbeduidende persoon die de wijsheid heeft van zo en zo kunnen we gered worden? En niemand geeft aandacht aan hem. Een van de mooie dingen in deze gemeente, wat ik echt heel hoog had, en ik weet dat sommigen daar misschien wat anders naar kijken, maar dat wil ik dan eens van deze kant benaderen. Tuurlijk geloof ik dat God spreekt door mijn voorbereiding als voorganger, en ik doe hier het meeste werk vanaf de preekstoel, als ik het zo mag zeggen. Daar word ik ook netjes door jullie voor betaald, dus ik doe mijn best. Dat geeft je een positie die misschien wat gezag geeft. Tegelijkertijd zitten in deze gemeente pareltjes van mensen die misschien van andere afkomst zijn, die ik misschien lager zou kunnen inschatten dan mezelf, waar God wijsheid aan geeft die deze gemeente kunnen redden. En mijn grootste verantwoording is jullie zodanig te respecteren dat die stemmen ook naar voren komen. De meest simpele voor mij is daarom de gave van de Heilige Geest en daar volledige openheid aan te geven, zodat iedereen, als de Geest hem daartoe dwingt, iets kan zeggen. En ik heb vaak meegemaakt dat mensen waarvan je denkt van, die persoon, en dan komt er een woord van de Heer of een advies, waarvan je moet zeggen, dankjewel. En ik ben er met de dag, toen ik dat de eerste keer leerde, steeds meer gaan waarderen. Ik zeg dat wel eens een beetje grappig, weet je, van als God door een ezel in kan spreken, kan die door iedereen spreken. Dat is natuurlijk waar. Maar ik denk in je leiding geven en als gemeente onderling moet je altijd openstaan dat God kan spreken door mensen die jij niet waardig genoeg acht om door te spreken. En dus kan je in een gemeente nooit praten over wij en zij, over die en die, ja maar die. Het is gewoon simpel zo, als je hier voorgesteld bent, dan hoor je erbij en dan ben je er binnen. Hè? Toch? Zo was het ongeveer. Hè? Ik denk als je hier binnenkomt. Ik durf zelfs zo ver te gaan. Stel, er komt hier iemand binnen en die is een zondaar. He, een zondaar. Niet gered, maar oprecht op zoek naar God en komt hier binnen. Zelfs zo iemand kan God gebruiken om tot ons te spreken. En dat doet God nooit om ons neer te zetten van, haha, jij dacht dat die persoon niks had, maar ik zal je ze wat laten zien. God doet dat om de eenheid vast te zetten. En dat maakt mensen zo mooi, dat je in iedereen de potentie ziet dat God door die persoon tot jou kan spreken. Een van de mooiste voorbeelden was het voorbeeld van die vrouw die ik bij de Binnenhof tegenkwam. En die onze kerk bedankte, maar eigenlijk Jeanette bedankte. En dan ben ik zo blij. Dus ik zie wel, God werkt door iedereen. En Jeanette is niet iemand die nou altijd vooraan staat en profetieën heeft en drukdoende is hier van kijk mij eens. Integendeel, als je niet oppast, denk je dat ze er niet was. Dus Jeanette, nog een keertje, heel hartelijk bedankt. Kunnen we dat oppakken, want dat is een mooi principe. Dan gaat hij verder. En dan komen we in de tekst waar heel veel over gemauwd wordt. Vrouwen, erkennen het gezag van uw man als dat van de Heer. Want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Jezus, van Christus, erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Daar zeg ik nu even niks over. Dan alleen maar dat er vreselijk veel over gemauwd wordt. Vooral over de eerste drie woorden. Laten we eens beginnen met vers 25. Dat is veel leuker. Mannen, heb uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen door het water en woorden, en om haar in aller luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn. Heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Als een man zo zijn vrouw lief heeft, dat hij zijn eigen leven voor haar over heeft en niets liever wil dan dat zijn vrouw er altijd het beste uitkomt, dan staat hij zonder vlek of rimpel, en zo naast haar wil staan, is er geen vrouw op aarde die moeite heeft met wat er in die eerste verse staat. Akkoord? Dus mannen, doe je best en probeer je vrouw te winnen. En ga nooit vanaf de andere kant beginnen. Ik denk dat Paulus hier een foutje maakt in de volgorde van schrijven. Oké? Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt het en verzorgt het. Zoals Christus de kerk, want dat is zijn lichaam en wij zijn zijn ledematen. Hier wil ik wat langer stilstaan en dat wat uitbreiden. Wie zijn vrouw lief heeft, wie zijn vrienden lief heeft, wie de gemeente lief heeft, dat maakt niet uit. Wie zijn vrouw lief heeft, wie zijn vriend lief heeft, wie de gemeente lief heeft, heeft zichzelf lief. In dit hoofdstuk praat Paulus voortdurend over agape. Dat is het Griekse woord voor opofferende liefde. Paulus spreekt hier niet over het woord eros of over storge, wat ook een vorm van liefde is. Eros is de erotiek, seks. Storge is de gezelligheid. Aan de bar zitten en een glaasje wijn drinken, waar weinig wijsheid uit komt, maar wel lekker is. Storge is ook het gevoel wat je hebt als je een jasje hebt wat je al 5 jaar hebt, wat al lang te krap is, maar het zit nog zo lekker. Weet je, dat is ook een vorm van liefde. Het knussen bij elkaar zitten, gezelligheid. Paulus heeft het hier voortdurend over de liefde die zichzelf opoffert voor de ander. En dan zegt hij, als je je vrouw lief hebt, als ik mijn vrouw lief heb, heb ik mezelf lief. Als ik jullie lief heb, heb ik mezelf lief. Als ik een ander lief heb, heb ik mezelf lief. Maar jezelf lief hebben, dat is een beetje een moeilijk begrip. Wat bedoelen we daaraan? Zeker als het gaat om, als ik een ander lief heb, dat ik hem dus mezelf wil geven. Wat bedoel ik dan met mezelf lief hebben? En Joke en ik hebben er een tijdje over zitten praten en er kwam het volgende uit. Het beste wat jij je vrienden, de kerk, je echtgenoot of echtgenote kan geven, is een gezonde zelfwaarde. Weten wie je bent. Wat heb ik de ander te geven? Want dat bepaalt mijn liefde. Een gezonde zelfwaarde is het mooiste cadeau wat je een ander kan bieden. Want uit die gezonde zelfwaarde kan je ook offeren. Kan je ook sacrifice. Hè? Kan je offers maken. Jezelf geven. Daarom is Efeze 1, 2, 3 zo belangrijk. Wie je bent in Christus. Wat je werkelijke waarde is. Dat je geliefd bent door God. Dat je Jezus Christus dagelijks mag ervaren. Dat je intimiteit bij God vindt. Want dan weet je wie je bent. En vanuit die liefde die je van God al ontvangen hebt, kan je liefde aan een ander geven die jou wat kost. Wie zijn vriend lief heeft, wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Hoe beter ik mijzelf ken en mijn zelfwaarde verzekerd is, hoe gezonder ik in mijn vel zit. En dat is gezonde zelfliefde. Hoe beter ik in mijn vel zit, hoe meer ik in harmonie met mijzelf ben. En vaak zijn we niet in harmonie met onszelf. Paulus had er ook wel een handje van. Ik wil wel dit, maar ik doe dat. En dat wat ik wel wil doen, dat doe ik niet. En wat ik niet moet doen, dat doe ik wel. Weet je, dat gemauw. Weet je wel, van help, wie redt mij hieruit? Jezus Christus helpt mij hieruit. Dus de basis voor jouw zelfwaarde is wie je bent in Christus en hoe je met Christus optrekt. Vanuit de gezonde zelfwaarde kun jij opofferende liefde geven, want je ziet die ander niet als bron om te ontvangen, maar als doel waar jij jezelf aan mag geven. In principe zegt Paulus dit. Agape liefde, de gevende liefde, begint bij jezelf, wie je bent in Christus, zodat je God kan volgen in zijn opofferende manier van geven. En Paulus zegt dus van, liefde is dus niet, ik heb jou nodig voor mijn vervulling. Dat heet egoïsme. En Eros kent dat ook behoorlijk sterk. In seks zit dat element wel. En dat kan zelfs ontsporen in lust. Het maakt niet meer uit wie jij bent, ik wil. En dan kom je in alle zondige toestanden terecht. Maar de gevende liefde zegt, ik ben er voor jou, ik wil mezelf aan jou geven. Ik vind in jou een doel waarin datgene wat God in mij gedaan heeft, ik geven mag. Dus er gaat iets verder dan wat we zo vaak tegenkomen. Ook kom toch in mijn leven, dan ben ik niet langer ongelukkig. Dat is een vorm van liefde die we helaas veel tegenkomen. Is dat zo slecht? Nee. Ik denk dat iedereen daar last van gehad heeft. Of nog heeft. Het speelt bij ieder van ons wel in enige mate. Ik heb jou nodig, want dan ben ik iemand. Maar het is niet goed. En jij en ik mogen er naar streven. En de mannen mogen daar de leiding in nemen. Ook kom in mijn leven, want ik heb mijzelf te geven aan jou. Ik ben er voor jou. Ik denk als we als mannen zo beginnen, dat het een hele gezonde stap is. En waarin we ook mogen groeien. Oprechte, gezonde zelfliefde uit zich en opofferende liefde naar die ander. Waarom? Omdat je anders nooit eenheid kan ervaren. Eenheid is het erkennen van de diversiteit en het geven aan elkaar. En wie zich weet op te offeren voor zijn vriend of vriendin of voor zijn gemeente, die heeft dus zichzelf lief, omdat dat vanuit een goed zelfbeeld gebeurt en goede eigenwaarde. Zo'n persoon is niet langer gericht op de bronnen buiten hem, maar heeft de bron in zichzelf gevonden. Kijk maar eens naar het laatste vers. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, de bron, en zich hechten aan zijn vrouw, zich geven aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. Dit geheimenis, dit mysterie is groot. En ik betrek het op Christus en de kerk. Maar ook voor elk van u, dat waren dus de getrouwde en ongetrouwde, geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben. Nee, dat gaat niet op. Zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf. En dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Het principe gaat voor iedereen op. Is het niet voor je vrienden, dan is het wel hier binnen de gemeente. En anders ook in het huwelijk. En anders in je familie. Dat was het zover hoofdstuk 5 betreft. Dan gaat hij in hoofdstuk 6, nog twee versen verder. Die wil ik even meenemen. Puur omdat we dan alle versen gelezen hebben. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. Punt. Toon eerbied voor je vader en je moeder. Dat is het eerste gebod waarin een belofte is verbonden. Dan zult u dan zal het u goed gaan en u zult een lang leven op aarde hebben. Dus als je heel oud wil worden, moet je gewoon je ouders eren. Tegelijkertijd zegt Paulus dan altijd weer die andere kant. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermanen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. In die wederzijdse respect zit altijd spanning. Je kan misbruik gaan maken van je positie. Ik ben je vader dus. En een hoop kinderen zullen best geknecht zijn en geluisterd hebben. En soms is het ook nodig, zeker in de terrible twos. Weet je, van 2 tot 4 jaar oud. Maar er komt een dag dat je zoon of je dochter een gelijkwaardige van je wordt. En dat je gewoon moet redeneren. En dat kost veel tijd. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester, zoals u Christus gehoorzaam met ontzag, respect en oprechtheid. Niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. Doe uw werk met plezier, dus dat is voor morgen. Alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. Dit geldt dus ook voor werkgevers en werknemers. Doe je werk als voor de Heer en dan zal de Heer zorgen dat je beloond wordt. Niet je baas, maar de Heer. De keerkant is als je werkgever bent. Werkgevers, behandel uw medewerkers op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege. Want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben en dat hij geen onderscheid maakt. Of die ander nu gelovig is of niet, maakt niet uit. Mensen, boven de mensen staat God. Dus we moeten handelen zoals God dat wil. Paulus is van één ding overtuigd en daar sluiten we mee af. God is liefde en liefde wint. En die liefde kan door jou heen werken. Dat begint bij een gezonde zelfwaarde, bij zelfliefde. Want dan heb je ook wat te geven. En die zelfliefde komt uit de harmonie die je zoekt in jezelf en met de mensen die God je geeft. Daarin lijken jij en ik op God. God is één en wij mogen ook één zijn met onszelf en met de mensen om ons heen die God ons geeft. God leeft in harmonie. En God is liefde. En mijn gebed voor jullie is, verzaak dat nou niet. Ga niet zingen, ik ben dezelfde nu. Maar laat God je veranderen en groei in de liefde en in eenheid met elkaar. En de vrucht in je leven zal fantastisch zijn. Kunnen we ons dan uitstrekken? Zullen we onze ogen sluiten, dan sluit ik af met gebed. En dan wil ik Wim en Joke vragen of ze dat lied nog een keer voor ons willen zingen. Maar laten we een moment stil zijn. Wim en Joke, willen jullie komen? Vader in hemel, u bent één. Als u in uw woord zegt, hoor o Israël, uw God is één. Dan bedoelt u daar niet mee dat u enkelvoudig bent, maar dat u in complete harmonie met uzelf bent. En we lezen ook, Heer, dat u liefde bent. En u heeft uw liefde gelaten zien in uw Zoon Jezus Christus. En nu vraagt u aan ons, volg mijn voorbeeld. Niet dat wij ons leven moeten geven tot vergeving van zonde, maar we mogen onszelf geven aan andere mensen. Omdat we in harmonie met u leven. En Heer, we hebben uw waarschuwingen gehoord. Dat is een beetje weerbarstig in ons leven. En we hebben momenten als deze nodig om weer eens bewust te kiezen. Ik ga in mijn leven streven naar eenheid en naar liefde. En naar een gezond zelfbeeld, zodat God mij meer en meer mag geven. Maak van ons mensen die vol zijn van uw liefde en de vruchten van liefde ook uitdragen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.